iets uit het evangelie naar Matteüs. Uit Matteüs hoofdstuk 12. Ik dacht aan twee stukjes daaruit. Het eerste begint bij vers 22. Matteüs 12, vers 22. Toen werd een bezetene bij hem gebracht, blind en stom. En hij genas hem, zodat de stomme sprak en zag. En alle menigten waren buiten zichzelf en zeiden: is deze niet de zoon van David? Toen de fariseeën dit echter hoorden, zeiden ze: deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de overste van de demonen. Jezus echter kende hun gedachten en zei tot hen: elk koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En elke stad die of elk huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet stand houden. En als de Satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal zijn koninkrijk dan stand houden? En als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Als ik echter door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God tot u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven als hij niet eerst de sterke bindt? Dan zal hij zijn huis beroven. Wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, verstrooit. Daarom zeg ik u: elke zonde en lastering zal de mensen worden vergeven. Maar de lastering van de geest zal niet worden vergeven. En wie een woord spreekt tegen de Zoon des Mensen, het zal hem worden vergeven. Maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet worden vergeven. Niet in deze eeuw en niet in de toekomstige. En dan een klein stukje nog vanaf vers 46. Matteüs 12, vers 46. Terwijl hij nog tot de menigten sprak, zie zijn moeder en zijn broer stonden buiten en trachten hem te spreken. En iemand zei tot hem: zie, uw moeder en uw broer staan buiten en trachten u te spreken. Hij antwoordde echter en hij zei tot hem die tot hem sprak: wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? En hij strekte zijn hand over zijn discipelen uit en zei: zie mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil doet van mijn vader die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder. Tot hiertoe. Ja, soms kun je als broeder die hier staat zeggen dat je door een bepaald lied aan het gedeelte hebt gedacht dat je hebt voorgelezen. Dat is in dit geval niet zo, dus kan ik dat ook niet zeggen. Maar in ons gebed hebben we wel eraan gedacht dat het mooi zou zijn als we iets van de schoonheid van de Heer Jezus zouden zien. En toen ik daar nog even over nadacht, dacht ik: ja, dat, hoewel het best een ernstig gedeelte is, kan dat hier toch. En voelde ik me toch vrij om te gaan staan en deze twee stukjes voor te lezen. Dit is een hoofdstuk, Matteüs 12, waar eigenlijk een hele grote verandering in het evangelie plaatsvindt. Waar de Heer Jezus ook een hele bijzondere stap zet. En we zullen zo meteen zien wat die stap is. Het begint, zoals zoveel geschiedenissen, met een persoon die iets mankeert en die wordt genezen. Alleen deze keer is het niet een probleem met de Sabbat, zoals zo vaak, maar op een andere manier. Er wordt een bezetene bij de Heer gebracht. Of zoals er letterlijk staat, een gedemoniseerde. Iemand die dus onder het beslag, onder de macht van demonen lag. En wat is het kenmerk? In dit geval is iemand fysiek blind en fysiek stom. Oftewel, hij kon letterlijk niet zien en letterlijk niet praten. En in dat opzicht, fysiek gezien, wordt de man in kwestie door de Heer genezen. En het effect is dat hij nu kan spreken, hij is niet meer stom en kan zien, hij is niet meer blind. Hoe de Heer dat gedaan heeft, wordt hier niet gezegd. Of de Heer iets gedaan heeft, iets gezegd heeft, wordt helemaal niet over gesproken. Het eindresultaat telt. Het is wel meteen een kenmerk van de boze, die ook ons niet met rust laat. Natuurlijk hebben wij te maken met een overwonnen vijand. En wij kunnen als gelovigen ook niet in die zin bezeten zijn dat we volledig door de boze worden beheerst. Maar hij kan wel zijn best doen, als wij niet waakzaam zijn, om ons toch iets van zijn territorium te laten merken en van zijn macht. Wat is dan het kenmerk? Laten we het maar positief zeggen. Als we de macht van de Heer die ons gekocht heeft niet genoeg ruimte laten, ja, dan is er een ander die die plek overneemt. En dan is een van de eerste resultaten dat we blind zijn, maar dan in geestelijk opzicht. Dat we het licht kwijtraken. Dingen niet meer zo goed weten. Niet meer zo goed aanvoelen of iets nou wel of niet goed is. Niet zo'n duidelijk verlangen hebben om de Heer bewust te dienen. En het tweede is dat we stom zijn, dat we niet kunnen praten. En dat ook helemaal niet willen. Geen enkele behoefte hebben om met een ander over de Heer te spreken. Dat is ook logisch, want in zo'n geval hebben we ook niks te melden. Als we niet onder de indruk zijn van wat we in dat lied dan toch wel gezongen hebben, de kracht van zijn geest en van zijn persoon, dan hebben we ook niet de behoefte te laten vertellen wat die persoon voor ons betekent. Dan houden we de kiezen op elkaar. Maar het mooie is, de Heer is ook degene die dat kan oplossen. Ook als wij, misschien dan niet zo erg als hier, maar wel niet zo op de golflengte van de Heer zitten als wel zou moeten. En soms, ik denk dat elke gelovige wel van die momenten heeft dat hij of zij moet zeggen, ja Heer, het kan eigenlijk veel beter. En u bent eigenlijk veel meer waard dan ik u geef van mijn energie, van mijn tijd, van alles wat ik heb of ben. En het fijne is, dan mag je ook weer verder opnieuw met hem de weg gaan. Maar dat is even een toepassing. Wat hier letterlijk gebeurd is, is een genezing van een man die blind en stom was. En dat is in één klap over. En logisch en mooi ook dat de menigten, vers 23, buiten zichzelf waren. En die zeggen, is dat niet de zoon van David? Met andere woorden, dat is toch fantastisch? Dat moet toch wel de Messias zijn? Nou, als zelfs de menigten dat aanvoelen, wat zouden dan de geestelijke leiders, in dit geval de fariseeën, dan wel niet moeten zeggen die dat notabene uit de schriften hadden moeten kunnen aantonen? Maar die horen dit en die halen meteen alle feestvreugde weg. En die zeggen iets dat eigenlijk verschrikkelijk is. Ze zeggen, dat doet hij, ze kunnen de daad niet ontkennen. Hij drijft de demonen uit. De man was immers gedemoniseerd, vandaar hier dat woord demonen weer. Maar dat doet hij alleen maar door Beelzebul, de overste van de demonen. Oftewel, de Heer maakt gebruik van demonische krachten om demonen uit te drijven. Ja, dat is iets verschrikkelijks. De Heer noemt dat verder op. Ik zeg het maar vast, in vers 31, de lastering van de geest. Wat is de lastering van de geest? Deze geschiedenis helpt ons om dat te begrijpen. Dat is dat je wat van de geest van God komt, onlogenbaar, niet te ontkennen afkomstig is van God zelf, van zijn geest, dat je dat toch willens en wetens durft toe te schrijven aan de duivel zelf. Aan of aan zijn demonen. En dat gebeurt hier. Er is niet een zogenaamde zonde, de zonde tegen de Heilige Geest. Want je zou kunnen zeggen, elke zonde is een zonde tegen de Heilige Geest. Tegen de drie enige God, dus ook tegen de Heilige Geest. Maar dat gaat hier specifiek over de lastering van de Geest. En dat is zo ernstig, daarvan zegt de Heer, die wordt niet vergeven. Die zonde hoeft ook niemand te verrichten. Hoe zondig wij ook zijn door onze geboorte, deze oversteek naar deze ernstige afwijking is een keus waartoe niemand gedwongen is. Laten we kijken hoe de Heer hierop reageert. Want de Heer reageert in al dit soort geschiedenissen bijna altijd zo heel anders dan ik zelf zou verwachten. U hebt wel gemerkt dat ik nu meteen u even meegenomen heb naar vers 31. En het begrip lastering van de geest heb genoemd. Dat doet de Heer niet. Daaraan zie je ook dat de Bijbel niet een dogmatisch handboek is. Die even alle dingen die bij elkaar horen, bijvoorbeeld over de Heilige Geest of over het begrip zonde, meteen allemaal bij elkaar even rubriceert en behandelt. Nee, dit is gewoon midden in het leven. En de Heer hoort aan de ene kant de menigten die zeggen, dit kan toch niet anders dan de zoon van David zijn? Want zo bedoelen ze dat. En zij zeggen, de fariseeën, de theologen van die tijd, dat doet hij door de overste van de demonen. Oftewel, die heeft hij in zijn zak, die kan hij inzetten voor zijn eigen doel. En dat is iets gruwelijks, iets verschrikkelijks. Ze zeggen dat overigens niet heel hard. Want in vers 25 staat dat de Heer dit wist omdat hij hun gedachten kende. Maar het is dus ook al erg om iets zondigs te denken. Natuurlijk, elke gelovige weet dat hij ook in of met zijn gedachten kan zondigen. Maar hier zien we daar nu eens een voorbeeld van. En de Heer zegt natuurlijk ook van ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. En dan snapt iedereen, dat is iets wat je in gedachten doet. Het is niet letterlijk overspel plegen, nee, je denkt het. Dit is nog een voorbeeld. Niet van een zondige daad op zich die je in gedachten hebt, maar een zondige uitspraak, een zondige mening over de Heer Jezus zelf, wie hij is en wat hij doet. En ook dat is zeer ernstig. Wat gaat de Heer nou zeggen als hij weet dat ze dit denken? Vers 25, dan zegt hij, elk koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. Elke stad die of elk huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet stand houden. Als de Satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal zijn koninkrijk dan stand houden? En als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze uit? Eigenlijk zegt de Heer, wat jullie eigenlijk over mij denken, is een volkomen onzinnige gedachte. Een construct dat volstrekt onmogelijk is. Hoe kan nou, zegt de Heer uiteindelijk, de Satan uitdrijven? De overste van de demonen uitdrijven. De overste van de demonen kan wel de demonen leiden. De Heer spreekt ook over Satan en zijn engelen in Matteüs 25, als de plek voor wie door hel oorspronkelijk is ontworpen. Die is niet bedoeld voor mensen, hoewel die er helaas wel in zullen komen. Maar, zegt hij daar, die is voor Satan en zijn engelen. Want dat zijn demonen. Engelen van Satan. En de Heer zegt, de gedachte alleen al is alleen al qua logica onmogelijk. Want dan zou het gaan om een tegen zichzelf verdeeld koninkrijk. En de Heer zegt als het ware, je kunt in mijn geval duidelijk zien dat dat niet gebeurt. Er is één die gezag heeft en de rest moet zich onderwerpen. De Heer drijft uit en de demonen gehoorzamen. Geen verdeeld koninkrijk, geen verdeeld huis, want dat kan nooit stand houden. En de Heer zegt, je ziet in mijn geval dat dit niet aan de orde is. En wat jullie eigenlijk zeggen komt erop neer, vers 26, dat de Satan tegen zichzelf verdeeld is. En ja, dat is iets wat niet in stand kan blijven. Dat is niet iets wat een zinvolle combinatie is. En hij zegt, even met mijn woorden gezegd, dat is dus ook niet wat hier gebeurd is. De Heer zegt eigenlijk, ik heb het gedaan. Ik heb het zelf gedaan, niet door wie of wat dan ook. En niet door de overste van de demonen. Maar door wie dan wel? In vers 28, door de geest van God. En dat is daar niet mee in strijd. Want de Heer heeft heel veel dingen gedaan door de geest van God. Al meteen in het begin van het evangelie naar Matthäus, na zijn doop, wordt de Heer in Matthäus 4 door de geest omhoog geleid naar de woestijn. Dus hij, de komende koning, gekomen om zijn koninkrijk op te richten, liet zich als mens hier op aarde leiden door God de Heilige Geest. God en mens in één persoon, jazeker. Maar ook een mens die zich bewust richtte op de Vader boven. Ja, Vader, zei hij voortdurend. Want zo is het uw welbehagen geweest. Hij richtte zich op de Vader. Hij werd geleid door de geest van God. En zo leefde en handelde hij. En hij zegt, dat is degene wiens kracht ik gebruik, van de geest van God. En dat betekent dus dat het koninkrijk van God tot u is gekomen. Maar wat gebeurt er hier eigenlijk in dat 12e hoofdstuk? Daar wordt dat koninkrijk weliswaar door de Heer nog een keer genoemd, en later nog een aantal keren, maar hier wordt wel de koning verworpen. Men schrijft zijn gezag toe aan een duivelse bron. En dat is ernstig. De Heer gebruikt nog een beeld in vers 29. Hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven als hij niet eerst de sterke bindt? Oftewel, wil je de Satan op zijn eigen domein verslaan, dan zal je toch moeten laten zien dat je sterker bent dan die Satan. Dan zal je hem moeten binden. Dan zal je dat verschil in kracht moeten laten zien. En dat is wat de Heer gedaan heeft. En waar mensen met hun gewone ogen getuigen van waren. En dan zal hij zijn huis beroven. En de Heer laat ook duidelijk merken dat wie dat niet gelooft, is tegen hem. Vers 30, wie niet met mij is, is tegen mij. Wie niet met mij bijeenbrengt, verstrooit. En de Heer zegt vervolgens dat zinnetje over de lastering van de geest. Maar u merkt dat voordat de Heer dat doet, hij eerst positief over de geest gesproken heeft. Als degene in wiens kracht hij handelde, ook handelde als hij demonen uitdreef. En dan zegt de Heer, er is dus niet een verschil, er is dus niet gelijkwaardigheid tussen mij en Satan, alsof ik hem even inschakel voor mijn doeleinden. Nee, zegt de Heer, hij is juist door mij gebonden. Ik ben juist degene die sterker is. En als dat niet zo was, dan zou Satan tegen zichzelf verdeeld zijn door enerzijds demonen te leiden en aan de andere kant ze uit te drijven. Nee, zegt de Heer, zo werkt het ook niet. Ik ben degene die alle gezag heeft. Het koninkrijk van God is juist gekomen en niet dat van Satan. En dan maakt hij het met een heel simpel zinnetje duidelijk door te zeggen, wie niet met mij is, is tegen mij. Wie niet met mij bijeenbrengt, ja, die doet het tegenovergestelde. Die gooit de boel door elkaar. Die verstrooit iets wat niet bij elkaar hoort. krijg je dan, wat geen enkele structuur of samenhang meer heeft. En dan zegt de Heer, elke zonde en lastering zal de mensen worden vergeven, maar welke zonde niet, de lastering van de geest. Dat heeft mij ook wel eens geholpen, die enkele keer dat ik wel eens te maken heb gehad met iemand die dacht of vermoedde of vreesde dat hij of zij, wat zo iemand dan meestal zegt, de zonde tegen de Heilige Geest heeft gedaan. Nou, ik heb al gezegd, aan de ene kant zou je kunnen zeggen, is elke zonde een zonde tegen de Heilige Geest? Dus is er niet een sprake van een de zonde, als ik het zo onbeholpen mag zeggen. Maar wat aan de hand is, en door zo iemand gelukkig niet gedaan is, is de lastering van de geest. Willens en wetens toeschrijven aan Satan, terwijl je 100% zeker weet, dit kan alleen maar zijn door God, de Heilige Geest. En een gelovige kan dat niet doen. Die is namelijk verzegeld met de geest van God. Die heeft de geest van God in zich wonen. Die kan de Heilige Geest van God bedroeven, jazeker. Satan kan hem ook wijsmaken dat hij dit gedaan heeft. Zeker als hij of zij zijn Bijbeltje nog niet zo goed kent. Maar misschien helpt het dat we er toch weer eens een keer even naar kijken, naar deze ernstige tekst. Want Satan wil dolgraag dat wij blind en stom zijn. Dat we geen zicht hebben op de waarheid over hemzelf. En dus ook onze mond niet open kunnen doen over de Heer. En als we dat dan toch doen, dat we dan onbeholpen dingen zeggen. Maar de Heer is degene die hier boven alles staat. Hij zegt zelfs in vers 32, een woord spreken tegen de Zoon des Mensen, dat zal je nog worden vergeven. Maar tegen de Heilige Geest, tegen in de zin niet tot, maar tegen betekent hier in het nadeel van, ten nadele van. In die zin, als een tegenstander van, hè, zoals de Heer ook zegt in vers 30, wie niet met mij is, is tegen mij. In die zin zich tegen de Heilige Geest keert, dat zal niet worden vergeven, zegt de Heer. Niet nu en niet straks. En dat is een ernstige gedachte. En het is niet zo makkelijk om een situatie te bedenken dat je zo'n tekst als deze kunt gebruiken om iemand te waarschuwen. Maar een spotter heeft dit wel nodig. Iemand die het lef heeft de spot te drijven met de dingen van de Heer, met de macht van de Heer, met de macht van Gods geest. En al dan niet gemeend, hè, wij kunnen niet in harten kijken, daar lasterlijke dingen over zegt, ja, die zouden wij best mogen waarschuwen met zo'n scherpe tekst als deze. Maar er vindt dus iets ernstigs plaats. Want de Heer zegt, als ik dit doe door de geest van God, dan is het koninkrijk van God gekomen. Met andere woorden zegt hij, dan kan ik dus als koning mijn troon gaan bezetten. Maar wat zien we dan? Dat dat niet gebeurt. Ik heb twee stukjes overgeslagen. Die op zich daar ook licht op werpen. Maar mensen moeten niet alles tegelijk willen. Ik heb er bewust van afgezien om die nu ook te gaan lezen en te bespreken. Maar ik ga direct naar het slot van het hoofdstuk. Want de Heer laat tussentijds wel heel duidelijk zien dat een bekering nodig is. Misschien dat ik dat dan er nog van kan zeggen. Want anders blijf je een boos mens met een boze schat. Maar je moet, vers 37, op grond van je woorden uiteindelijk gerechtvaardigd worden. De goede dingen zeggen over de Heer. En dan kan hij je rechtvaardigen. Iemand die belijdt een zondaar te zijn en dat de Heer de redder is, die wordt op grond van wat hij zegt gerechtvaardigd. Je spreekt uit wat je gelooft. En die mensen die dan ook nog om een teken vragen uit ongeloof, die noemt de Heer een boos en overspelig geslacht. Maar dan iets bijzonders wat we gelezen hebben vanaf vers 46. De Heer is nog aan het spreken tot de menigte. Heel bijzonder. Tot de menigte. Niet tot de Farizeeën. Maar hij spreekt tot de menigte. En dan is daar iemand zo aardig om tegen de Heer te zeggen dat zijn moeder en zijn broers buiten en stonden en hem probeerden te spreken. Het wordt zelfs twee keer verteld. Eén keer in de derde persoon, hè, dat er iemand dit tegen de Heer zei. En in vers 47, wat de persoon in kwestie zei: zie, uw moeder en uw broer staan buiten en trachten u te spreken. Nou, het had natuurlijk best gekund dat de Heer dan gezegd had: oh, goed dat u het zegt. We stoppen hier even en ik ga even luisteren wat er voor bijzonders in de familie aan de hand is. Dat had natuurlijk best gekund. Maar dat doet de Heer niet. En ja, het is natuurlijk, ja, je mag eigenlijk niet zeggen dat het jammer is. Het is jammer als je al weet hoe het verder gaat. Bovendien heb ik het net gelezen. Maar ik zou zo ongelooflijk verrast geweest zijn als ik daar gestaan had en ik had dit antwoord gehoord. Want wat gebeurt er? Het staat er in een paar korte, sobere woorden. Hij antwoordde echter en zei tot hem die tot hem sprak: wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broers? Dat is het eerste. Nou, je zou kunnen zeggen, dat klinkt toch ook niet echt vriendelijk. Niet echt respectvol. Wat een rare vraag. Wie is mijn moeder? Wie heeft het recht zich mijn moeder te noemen? Wie zijn mijn broers? En dan doet de Heer iets bijzonders. Hij strekte zijn hand over zijn discipelen uit. Dus de Heer menigten, en je hebt ook discipelen. En de Heer zegt als het ware, hè, stel je voor dat ze een beetje bij hem in de buurt stonden, zo stel ik me voor dat de Heer zegt: kijk, dat zijn mijn moeder en mijn broers. Dan zou je natuurlijk heel even kunnen denken van, hoe hebben we het nu? Wordt ineens het hele familieverband ontkend? Nou, dat kon je maar heel even denken, want de Heer zei er ook iets bij. Hij zei eerst: zie mijn moeder en mijn broers, want wie de wil doet van mijn vader die in de hemelen is, die is mijn moeder en zuster, mijn broeder, pardon, en zuster en moeder. Daar kun je veel en weinig over zeggen. Ik wil er kort iets van zeggen. Je zou kunnen zeggen dat de Heer hier het belang van de natuurlijke afstamming van hemzelf, van zijn natuurlijke familie, ontkent. Natuurlijk wist de Heer precies wie zijn moeder was. Vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. De Heer heeft tot het laatst zorg voor haar gedragen. Maar tot dusver zouden allerlei mensen nog hebben kunnen denken: ja, maar ik maak dan toch maar mooi deel uit van het volk Israël, van dat aardse volk Israël, en daardoor heb ik toch een streepje voor. Nou, zo zou ook de natuurlijke familie van de Heer kunnen denken, en anderen zouden dat over hem kunnen denken, dat als je dan toch maar familie bent van die bijzondere man die demonen uitdrijft en die mooie dingen zegt over het koninkrijk van God, dan heb je toch een streepje voor. Maar dan zegt de Heer: nee. Ik erken deze verhoudingen niet als zinvol voor dit belangrijke onderwerp. Wie werkelijk familie van mij zijn, zijn niet degenen die op een natuurlijke manier in mijn familiekring zitten. Maar, en dan komt er iets heel bijzonders wat niemand zal hebben uitgedacht: wie de wil doet van mijn vader die in de hemelen is. Het gezag erkennen van de juiste instantie, dat is belangrijk, dat hebben we gezien. Die door demonen bezeten man was gedemoniseerd. Die moest, of die nou wilde of niet, het gezag van demonen erkennen. Hij werd erdoor beheerst. De Heer is degene die sterker is. Sterker ook dan de overste van de demonen. En hij dreef de Satan uit. Hij liet zien, hij die het gezag van Gods geest in zijn leven alle vrijheid liet, dat God soeverein is. Dat dat degene is die alle gezag heeft in het koninkrijk. En de Heer was als geen ander iemand die een voorbeeld was van het doen van Gods wil. Dat was, zegt hij op een andere plaats, zijn, oude vertalingen zeggen, zijn spijze, zijn voedsel. De Heer zegt het letterlijk. Mijn voedsel is het de wil te doen van hem die mij gezonden heeft. Nou, wij slaan toch niet graag de maaltijden van één dag over. Hè? Misschien één maaltijd lukt nog wel. Twee worden al minder leuk, maar een hele dag. Dan voelen we toch echt wel dat wij mensen moeten eten om ons fysieke leven in stand te houden. En voor de Heer was dat eten en drinken wat bij mensen een natuurlijke behoefte is. Hij zegt, bij mij is dat het doen van de wil van God, van de Vader. Dat is alles voor de Heer, om dat te doen. En de Heer zegt nu, maar ik ben gelukkig niet de enige. Er zijn ook andere mensen van die geestelijke familie die anders zijn dan de lieden die in het voorafgaande worden genoemd, de fariseeën en de mensen die nog niet op grond van hun woorden gerechtvaardigd zijn, die nog niet tot bekering zijn gekomen. De Heer zegt, deze mensen, die discipelen, mensen die ieder voor zich de wil doen van mijn Vader die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder. Merkt u dat de Heer allemaal enkelvouden gebruikt? Hij zegt niet dat zijn mijn moeder en broeders en zusters. Nee, want wie de wil doet enkelvoud van mijn Vader die in de hemelen is, die is mijn broer, zus, moeder. Maakt niet uit, zou je haast zeggen. Maar de Heer zegt, daar gaat het om. Dat je hoort tot de geestelijke familie. En ja, dan mogen we ons best wel afvragen. Ook als we zo'n zaaltje als dit inkijken, vragen we onszelf af, bij welke familie horen wij? Wat is voor ons het belangrijkste? Natuurlijk heb je hier natuurlijke familie. De Heer spreekt ook over plichten, ook Paulus in zijn brieven, naar ouders toe, naar kinderen toe. Natuurlijk zijn die verhoudingen daar, maar ieder voelt aan, dit is iets anders. Dit gaat over geestelijke broers, zusters, moeders. En dat is belangrijk, want dat zijn de mensen die de juiste gezagsinstantie erkennen, niet alleen en dan willen gehoorzamen, maar ook op zo'n manier veranderd zijn dat ze van een totaal ander familieverband zijn gaan deel uitmaken. Ja, dat is wat de Heer graag wil. En dan zijn we niet blind. Dan hebben we het zicht dat de Heer wil geven op dit stukje van zijn woorden en ook op andere woorden die de Heer spreekt. En dan hebben we misschien ook wat vaker de behoefte om iets over hem te zeggen. Want ik zeg onmiddellijk, ik ben een van de eerste om te zeggen dat dat best moeilijk is. Om in bepaalde gezelschappen te laten horen dat je bij de Heer Jezus hoort, dat je hem kent, dat je hem lief hebt. En soms moet je achteraf zeggen, ja, ik had dit, deze kans heb ik echt laten lopen. Ik had het nu moeten doen. Het zou een goede gelegenheid geweest zijn. En als je dicht bij de Heer leeft, gaat het vanzelf. Dan hoef je de gelegenheden niet te zoeken, dan zie je ze meteen. Maar we hebben allemaal van die momenten dat het allemaal wat moeizamer gaat. Ja, wat is het dan fijn dat we een Bijbel hebben waarin de Heer Jezus over deze dingen spreekt en laat zien dat hij zelf het grote voorbeeld is. De grote overwinnaar die ons ook wil leiden en die ons gemaakt heeft tot familie van hemzelf. Want hij spreekt over mijn vader, maar ook over mijn broeder, zuster, moeder. Net zo dichtbij. Dat is toch niet te geloven. Zijn vader is dus ook onze vader. De geest door wie hij zich laat leiden, wil ons ook leiden. Om het juiste zicht te hebben op de werkelijkheid en de juiste dingen te zeggen en niet te zeggen. Laten we met dankbaarheid dat de Heer zo gesproken en gehandeld heeft, van harte zijn gezag erkennen. Niet als een zwaar juk dat op ons ligt. Mijn juk is zacht en mijn last is licht, zegt de Heer. Hij wil juist vermoeide zielen tot zich trekken en geven dat ze het familieverband met hem erkennen en zich op dezelfde manier door de Vader, door de Geest laten leiden als hij dat ons heeft voorgedaan.